rechters vol succes. Broer Jo, jij neemt op. Dank u wel, zuster Inne. Mogen de Heer u zegenen. En braaf zijn, hè. Is het aan het opnemen? Oké. Richters, hoofdstuk 6, vers 11 tot en met 18. Altijd goed om je Bijbel bij te hebben. Richters, hoofdstuk 6, vers 11 tot en met 18. Als je een Bijbel hebt, kan je altijd steeds iets in noteren. Kan je altijd even noteren van dat moet ik straks nog eens in zijn volledigheid nalezen. Zie, wij predikanten, wij nemen verzen eruit en de meesten bezondigen zich aan de fout om uit de context te prediken of er dingen uit te halen wat de tekst niet echt wil zeggen. En het is daarmee dat je er altijd goed aan doet om even aan te duiden van dat moet ik straks nog even nalezen. Dan kan ik straks even gaan mediteren hetgeen dat ik voorgeschoteld krijg van de predikant om dat even te laten bezinken. En wat de Heer wil dat ik onthoud nog eens duidelijk laat blijkt ten opzichte van mij. En als je dat doet, dan ga je diep verankerd geraken in het woord van God, broers en zusters. Amen. Ik bedoel, je kan hier naar buiten gaan en je denkt van, oh, mooie preek, en dan voor de rest van de dag er niks meer van aantrekken. Maar je kan ook naar buiten gaan en erop beginnen te mediteren op de preek. Wat is de boodschap nu juist voor mij, Heer? Hoe moet ik dit interpreteren? En een keer heel het verhaal dat we vandaag gaan zien is nalezen om te zien. Misschien kan de Heer er iets anders uithalen. En je moet hier niet gaan zitten als een of andere zombie, dat zegt van, hey, kom, geef het maar. En nee, de Heilige Geest is je leraar. Amen. God heeft leraren aangesteld in het lichaam van Christus, heeft voorgangers aangesteld, niet om Heer en Meester te zijn over jullie, maar om jullie te leiden in volwassenheid. En wat doet een volwassen eens dat hij volwassen is? Hij wordt geleid door de Heilige Geest. Amen. Dus leerkrachten, zorg ervoor om u van dat kindsheid af te helpen naar volwassenheid. Zodat je matuur bent en zelf kunt gaan bidden en zelf uw fundament hebt gelegd of laten leggen door iemand anders. Amen. En dan kan je beginnen bouwen. Dat verdienen de leerkrachten. Maar veel te veel christenen zijn te afhankelijk van leraren en voorgangers. Snap je wat ik wil zeggen? Ze hemelen hun voorganger of profeet dit. Ze hemelen hem zo hard op dat ze er alles voor over zouden hebben. En dat ze hem zo hard zegenen dat ze er niet meer aan denken. Hey, de Heilige Geest is degene die ons zal leiden in alle dingen der waarheid. Het is goed om goddelijk leiderschap te hebben, prijs de Heer. Maar alsjeblieft, leg uw redding niet in de weegschaal. Leg uw redding niet in de handen van een mens. Want u gaat bedrogen naar huis gaan. Hij kan falen, hij zal falen. Amen. Hij zal verkeerde dingen zeggen. Hij kan u verkeerd advies geven. Maar hij dient en de lichaam van Christus is er om ons te leiden in maturiteit. En eens dat we matuur zijn, eens dat we kinderen zijn, moeten we geen melk meer drinken. Maar hebben we voedsel nodig, vlees. En de Heilige Geest wil u zo graag vlees geven. Dingen, diepere betekenissen van de Heer, diepere wandel met de Heer. En ik geloof in de naam van Jezus dat vandaag, het verhaal dat we vandaag gaan zien, dat de Heer daar diepere dingen kan uithalen dan hetgeen dat ik u ga serveren. Maar daarvoor moet jij natuurlijk naar de troon van de Heer. Waar waren we? Rechter 6, 11. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. En Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsten. En om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer, in hoofdletter, dus Yahweh, zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Dat is nog een arrogante, hè? De Heer komt voor zijn neus staan en je zegt, als de Heer met ons is, waarom gebeurt dit? Soms vragen wij onszelf ook af, hè? Oh, ben ik gezegend? Als ik zo gezegend ben, waarom gebeurt dit allemaal in mijn leven? Amen. Gideon is een type van de arrogante christen die steeds bevestiging nodig heeft. U zult wel zien doorheen het verhaal. Maar ik u vraag, waarom overkomt dit ons allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden? Waarover onze voorouders hebben verteld. Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? En nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Dan moest ik God zijn, ik had al een andere gezocht, denk ik. Dan deze Gideon. Hè? Ze zijn zo'n arrogante. Maar ja, God prijze Heer dat hij barmhartig is, dat hij langmoedig is, dat hij geduldig is met ons. Amen. Hij heeft een plan. Halleluja. Vers 14. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: toon je moed, met andere woorden, hou je bek. En bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, precies een advocaat. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ik zelf ben de jongste van de familie. En de Heer antwoordde: dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. En toen zei Gideon: Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Nog niet genoeg, hij moet nog iets hebben, een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Wat een onderhandelaar, hij krijgt het er wel uit. Hè? Mijn vader zegt altijd: als je niks vraagt, heb je niks. Hè? En dat is waar, hij blijft pushen. Zekere zin van degene die doordrijven en volhouden, ze zullen uiteindelijk krijgen. Hè? En uiteindelijk krijgt hij zijn teken, hoor. We lezen hier eigenlijk het begin van het verhaal van Gideon. En sommigen onder jullie zijn wel bekend met de naam van Gideon. En je bent misschien wel bekend met het figuur, maar liefst 3 hoofdstukken worden er aan hem besteed in de Bijbel, in het boek van Richters. En zijn naam wordt zelfs vermeld in het boek van Hebreeën, hoofdstuk 11. U weet wel, als je naar de Bijbelstudie komt, dat is het bekende hoofdstuk over het geloof en de vele voorbeelden van de personen die fantastische dingen hebben gedaan in het geloof. En Gideon wordt vermeld in hoofdstuk 11. Ik vind het een beetje vreemd dat Gideon erin staat vermeld, zeker als je de rest van zijn verhaal gaat lezen. We kennen natuurlijk niet alles van zijn leven, maar van het beetje dat van hem is vermeld, kunnen we toch wel tot de conclusie komen dat het een interessant figuur was. Gideon werd geroepen door God in een tijd dat er geen leiderschap was in Israël. Iedereen deed in zijn ogen wat hij dacht dat goed was. Zoals het verhaal van vorige week, weet je nog? Het verhaal van 10 shekels en een kleed. Dat ging over Richters hoofdstuk 17. Maar vandaag was het dezelfde surroundings, dezelfde omgeving. Israëlieten werden verdrukt onder de Midjanieten. En de Midjanieten verdrukten de Israëlieten. En op een gegeven moment werd het te zwaar, die verdrukking, dat ze begonnen uit te roepen tot God om hun te bevrijden. En God zal hun antwoorden beantwoorden. En hij bereidt een man voor genaamd Gideon om zijn volk te bevrijden onder het juk van die Midjanieten. En God komt dus naar beneden in de vorm van de engel des Heren, zoals we kunnen lezen, en zegt tegen Gideon: de Heer zij met je, dapper krijgsman. Dit is geen visioen, dit is geen droom. Dit is de Heere in de engel des Heren die de gedaante aanneemt van iets zichtbaar, iets tastbaar. En hij zegt letterlijk voor hem: u bent een dappere krijgsman. De Heer roept soms de dingen uit zoals ze niet blijken te zijn. Amen. Maar zoals ze gaan worden. Amen, prijs de Heer. Wij moeten dit in geloof aanvaarden. De dingen die God zegt over ons. Ook al lijken ze nog niet zo te zijn nu. Maar zullen zo worden als we verder wandelen in geloof. Wanneer de engel kwam naar Maria die zwanger was. Of zwanger ging geraakt. Sorry, ze was nog niet zwanger. En wat zei die? Gezegend ben jij onder alle vrouwen. Ben ik gezegend? Waarom zou ik gezegend worden? Ik ben een meisje. Amen. Maar ze werd gezegend. En ik denk dat Maria zich niet zo gezegend voelde. Maar ze ging het wel worden onder alle vrouwen. Wat een verandering zou het zijn moesten de meeste christenen zichzelf eens gaan bekijken zoals God ze bekijkt doorheen Jezus Christus zijn offer. Amen. We zijn één met hem, zegt de Bijbel. We zijn gekruisigd en begraven met hem. Onze oude natuur is gekruisigd met hem. Prijs de Heer. We zijn een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. We zijn zijn zonen en dochters. Halleluja. De Bijbel zegt dat hij ons alles heeft gegeven dat nodig is om een vroom leven te leiden in Christus. De Bijbel zegt dat we alles kunnen doorheen Jezus Christus. Halleluja. Dit alles en nog veel andere beloften staan voor ons in het Nieuwe Testament. Het is alsof God voor u staat. En zegt: u bent zo en zo.
Maar dan komen wij natuurlijk in ons ongeloof. Ja, maar Heer, ik zie dat toch niet. Hè? Wat voor iemand ben ik nu? Hè? Juist zoals Gideon en zoals Mozes. Mozes begon ook te discussiëren met de Heer. Weet je nog? God roept Mozes, je moet dit en dat doen. En Mozes zegt, ik kan niet praten. Dus kies iemand anders, wie ben ik? Onze stam is de minste, zegt Gideon. Ik ben de minste. Wat kan ik nu gaan inbrengen? Hoe ga jij mij nu gebruiken om uw volk te bevrijden? Hij wil bijna zeggen, stuur maar iemand anders. Ik heb geen tijd, ik heb geen goesting. Maar God antwoordt, ik zeg, ik zal je bijstaan. Zoals hij tegen Joshua zei. Weet je nog, in Joshua hoofdstuk 1 vers 9. Joshua die het beloofd land moest gaan innemen. En God zegt tegen hem, ik gebied je dus. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Dat is wat God zei tegen Joshua. Dat is wat hij zei tegen Gideon. Wees moedig, toon je moed. Dat is mijn opdracht. Het is geen optie. Van, als je moedig bent of zo, toch dan moet je dat naar boven brengen. Wees moedig, want ik sta niet moedig in je eigen kracht, want dan gaan we snel falen. Amen. Als je denkt van, oh, ik kan de duivel een keer een lesje leren. Ja, dan denk je, ja, je van kaalreis terugkomen, broers en zus. Maar in de kracht van de Heer kunnen we moedig zijn, want Hij staat ons nabij. Halleluja, Hij staat ons nabij. Het is een opdracht. Wees moedig. Hij zegt het tegen Joshua, hij zegt het tegen Gideon, hij zegt het tegen ons vandaag. Want wij hebben dezelfde belofte vandaag gekregen onder het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Het is een betere belofte. En soms moeten we tegen onszelf zeggen, houd moed, houd vol. Wees niet bang, God staat me bij. Jezus heeft toch gezegd, ik ben met jullie, Matthäus 28, 20, alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld, dat is een belofte. Hij heeft toch gezegd, groter is hij die in u is dan hij die in de wereld is. En als hij met ons is, als God met ons is, wie moeten we dan nog vrezen? Dus we kunnen staan op die belofte in de naam van Jezus. Betere beloftes dan in het Oude Testament. Beloftes gekocht met het bloed van de Heer Jezus. Halleluja. Dus hij heeft een belofte. Hij heeft een blanco check waarop staat, u zult de overwinning krijgen. Gideons verhaal is een mooie illustratie van de barmhartigheid en het geduld van God met zijn schepping. Het illustreert hoe God geduldig bij ons staat en onze argumenten één voor één afwimpelt om ons te gebruiken voor zijn koninkrijk. Ja, maar ik ben niet goed genoeg, maar één voor één zegt, ja, maar ik zal je. Ik weet dat je niet goed genoeg bent, daarvoor kies ik je. Ik weet dat je niet sterk bent. Dat is goed. Dan kan je niet beroemen op je eigen kracht. Het is in je zwakheid dat je sterk kan zijn. Want dan kan je roepen naar mij. Gideon kende de Heer nog niet zo goed. Kijk, hij is niet opgegroeid met een Bijbel in zijn handen. Amen. Er was in die tijd geen echte profeet. Geen echt leiderschap, geen echt priesterschap. Dat het woord van de Heer aan het verspreiden was. Iedereen deed maar wat er goed was. Er waren valse goden overal in Israël. En dus hij kende. Dus je moet hem een beetje krediet geven dat hij zo reageerde. En voor hetzelfde geld, hij dacht misschien van, wat heb ik gegeten vandaag? Misschien verkeerd gedronken. Ik moet hier zeker zijn van mijn zaak dat dit Yahweh is waarover ik heb gehoord dat hij bevrijd heeft ons uit Egypte. Dus hij wou een teken. Hij wou een confirmatie. Misschien had hij wel iets verkeerds gegeten. Hij dacht, ik moet zeker zijn van mijn zaak. Zoals Thomas de ongelovige. Hè? Ik ga niet affirmeren totdat ik de Heere zie. En mijn hand in zijn zij kan leggen. Enzovoort. En sommige mensen hebben tekenen nodig. Maar gezegend zijn zij die geloven zonder gezien te hebben. Halleluja. Gezegend zijn zij die direct die klik voelen tussen de Heilige Geest en wij geest. En zeggen van, dit is het. Prijs de naam van Jezus. Maar Gideon, hij ging naar huis, vers 19 tot en met 23. Hij maakte geitenbokje klaar en hij bakte ongedezen brood. Hij bracht dus een offer naar de Heer, naar de engel des Heeren. Je weet, God was daar aan het wachten, geduldig, tot hij tijd aan het koken is. Je weet het, hoe lang heeft dat geduurd? Een uur dat hem dat bokje aan het klaarmaken is. Hij doet er van alles mee. Hij legt het vlees en met het sap en weet ik veel. En met brood en zo. En komt hem eigenlijk allemaal terug. De Heer zat daar misschien al. Hey, dat was tijd, man. Ik zit hier al een uur te wachten. En vers 20. De engel van God zei tegen hem. Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok. En giet het kookvocht erover uit.
En Gideon deed wat hem gevraagd was. En toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan. En meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer Pan verdwenen. En toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest en riep uit: Nee, Heer, nee, mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust: Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. Gideon is gerustgesteld. Hij heeft gezien, dit is een mirakel van God. Mijn offer is verteerd geweest door het vuur, het heilige vuur dat uit het rotsblok kwam en verteerde. Amen. Prijs de naam van Jezus. Hij wist dus, dit is God, dit is Yahweh die mij roept. Er is geen twijfel mogelijk. En dus een tijdje later vraagt God aan Gideon om bepaalde dingen te doen. U moet het zelf maar lezen. Hij doet het, hij gehoorzaamt. En hij raakt bekend in zijn stam als een dappere man. En dus iedereen schaart zich achter Gideon. En dan komen de Midjanieten en andere vijanden van Israël en staken ze de Jordaan over. En Gods geest, zegt de Bijbel, komt over Gideon. En Gideon, die tegen die tijd al bekend staat onder zijn stam, roept zijn stambeheen om de Midjanieten te gaan aanpakken. Om zich te gaan bevechten. Want dat is uiteindelijk het doel van God. Amen. Hij wil de Israëlieten bevrijden van de Midjanieten. En dus God zorgt steeds voor confrontatie. Zoals, weet je nog, met Goliath, die de confrontatie opzocht, de Filistijnen met Israël. Was een kans. Er is steeds, broers en zusters, een bepaalde confrontatie die vooraf gaat aan uw bevrijding. Halleluja. En God laat dit gebeuren, zodat we kunnen gaan vertrouwen op Hem. En niet in onze eigen kracht, maar op Zijn kracht. Zodat Hij kan laten zien hoe sterk dat Hij is. Dus wees niet bang voor de confrontaties die komen, maar houd moed, want God staat je bij. En God had ze kunnen bevrijden op een of andere manier, maar Hij liet toe dat een leger van 135.000 personen de Jordaan overstak om de Israëlieten, zo gezegd, een lesje te gaan leren. Hij liet het toe. Maar Gideon was voorbereid. Gideon, Richter, zo succes, vers 36. Vers 36. Halleluja. Toen zei Gideon tegen God: Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier. Hij had precies nog altijd wat twijfels, hè, die Gideon. Amen. Dat is de tweede keer dat hij nu al een teken vraagt. Neem daar in ieder geval geen voorbeeld aan, hè. Broers en zusters. Daarom, dit is het teken dat hij vraagt. Hè. Ik wil graag weten. Hè. Daarom leg ik hier op de dorstvloer een wollen vacht. Als er een morgenochtend dauw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit. En er kwam water uit. Wel een kom vol. Maar het is nog niet genoeg voor Gideon. Vers 39. Toen zei Gideon tegen God: U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring. Maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw. Ja, maar dat kan alleen een mirakel zijn. Dus dat is nog moeilijker wat hij nu vraagt. Dus de grond er, want wol neemt normaal hè, vocht op. Hè, water op. En dus hij vraagt de grond rond die wol nat. En de wol droog. En die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van dauw. Weer antwoordt God. Dat was nu al de tweede maal dat Gideon vraagt voor een teken. En de tweede maal vroeg hij zelfs nog een derde maal. En het kan alleen maar Gods geduld zijn met ons. Zelfs in tijden van ongeloof dat ons recht houdt. Prijs de Heer daarvoor. Je kan ze maar niet beter hebben, die tijden van ongeloof. Maar God weet hoe Hij ons moet aanpakken. Nu, sommigen, ik ga hier wel een kanttekening bij geven. Sommigen leiden uit dit verhaal af, ze noemen dat een wollen vacht neerleggen voor de Heer. Ze noemen dat een teken. Ja, we mogen toch om tekens vragen, want Gideon heeft toch een wollen vacht neergelegd. Hè? In het Engels noemt laying a fleece before the Lord. En mensen maken daar de vreemde doctrine. De doctrines uit. Ze vragen om tekenen. Heer, als jij wilt dat ik naar daar ga, laat dan die persoon bellen. Hè? En dan belt hij niet. En dan, zo van die tekenen. Heer, als jij wilt dat ik met die persoon trouw, laat ze dan zeggen: Oh, ik hou van je. En Zo van die tekenen beginnen ze dan te vragen. Het is een beetje absurd. Ze gebruiken omstandigheden alsof ze naar een horoscoop zouden kijken. En dus, heer, als je wilt dat ik dit en dat doe, laat dit en dat gebeuren. Maar we moeten wel begrijpen in dit verhaal dat Gideon al duidelijke tekens had gekregen. De Heer had al tot hem verschenen. Hij had al duidelijk gezegd, je gaat de overwinning hebben. Ik ga u gebruiken, ik ga u terzijde staan. Ja? Hij wist dus al wat de wil van God was. En dus nog een teken vragen, want hij had al een teken gekregen dat God tot hem sprak. Nog een teken vragen was meer een teken van ongeloof dan van geloof. Amen. Dat is ten eerste. Ten tweede, Gideon had niet zoals wij vandaag, je kan de situatie niet vergelijken, hij had niet zoals wij vandaag het geschreven woord van God. Wij hebben het geschreven woord van God geïnspireerd door de Heilige Geest. Amen. Dat is hetgeen we moeten hebben, want de wil van God is daarin al geopenbaard. We moeten niet naar tekens gaan zoeken, maar tekenen zullen ons volgen, zij die geloven. Het is ons al geopenbaard, maar we moeten liever de Geest van God gaan zoeken, in plaats van een wollen vacht uit te gaan leggen. Amen. We moeten de Geest, dat is makkelijk zo'n tekenen vraag. Zoek liever in gebed de wil van God voor uw leven. Wat je moet doen en waar je moet doen. Maar de wil van God, hij gaat dat niet altijd doen zoals tegen Gideon. Verschijnen voor je neus, een droom of visioen. Hij kan dat doen hoor. Maar de meeste dingen is leef zoals God het wil. Hij zal je wel leiden. Halleluja. Hij zal spreken doorheen bepaalde impressies die je krijgt. Maar ga er geen voodoo-achtig gedoe van maken. Dan maar God, als je dat doet, dan gaan we dat doen. Amen. Het Oude Testament. Het Oude Testament had het geschreven woord van God niet. Wist je dat in het Oude Testament? Heb ik altijd heel vreemd gevonden. Het priesterschap. De hoge priester, die had zo'n bepaald priestergewaad aan. Heb je daar al een afbeelding van gezien? Zo met 12 stenen in zijn borstplaats. 12 stenen. En dan hadden ze iets wat ze de Urim en de Tumim noemden. Ik weet niet of je dat in het Nederlands noemt. Dat waren twee van die edelstenen. Je kan het vergelijken met twee dobbelstenen. En aan de hand van die twee stenen konden ze de wil van God bepalen. Dat staat voorgeschreven. Dat mochten ze doen. Staat in het boek van Levit. In een van die boeken staat dat ze dat mochten doen. Om de wil van God te bepalen. Nu, niemand weet precies hoe dat ze dat deden. Waren dat stenen met daarop ja en nee op. En weet ik veel wat. Wat op de andere steen. En rolden ze die dan. Dat was blijkbaar de manier dat ze dat deden. Om de wil van God. Dus daarmee dat je kan lezen. Wanneer David soms in een probleem zit en hij weet niet goed wat hij moet doen. Moet hij de vijand gaan achtervolgen? Moet hij thuis blijven? Dat hij de priester roept en de priester consulteert de Heer en de Heer antwoordt achtervolg ze. Dat was aan de hand van die stenen die dat ze hadden. En zij vertrouwden erop van als we die op een bepaalde manier gooien, dan is dat de wil van God. Maar dat is het Oude Testament. We hebben nu de Heilige Geest van God gekregen. Halleluja, die verbinding maakt met onze geest. Halleluja, we hoeven geen dobbelsteen, ga straks alsjeblieft niet naar huis. Hè. God, als ik 2 keer 6 gooi, dan ga ik met de lotto meedoen. Er zijn er sommigen die zo lezen, hè? Of een andere populaire, God spreekt tot mij, Bijbel open. Bam. Nee, dat is niet wat ik wil. God spreekt tot mij. Bam. Ja, ik heb het. Daar heb ik het altijd een beetje moeilijk mee. Zoek hem. Vast aan mijn bid, aanbid hem. God zal tot je spreken. Halleluja. Hij spreekt tot mannen en vrouwen van God, niet met behulp van dobbelstenen. En het kan soms zijn dat God zegt van bid voor een teken. En omdat hij een teken klaar heeft voor jou. Maar dan zal hij het je wel zeggen. Halleluja. En dan zal er dingen gebeuren in je leven dat je denkt van wow, dit is in me. Ik kan nu niet anders. Die deur is geopend voor mij. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Amen. Maar laten we teruggaan. Dus Gideon kwam dus tezamen met zijn leger om het andere leger te gaan bevechten. Ja? Hij is er zeker van. God, ik heb mijn wollen vacht uitgelegd. God gaat me de overwinning geven. En dan in Richters hoofdstuk 7 vers 2. Toen zei de Heer tegen Gideon. Het leger dat je bij je hebt is te groot. Hij zei nee. Gideon met zijn leger, het is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt, dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Halleluja, kan het zijn de reden waarom sommigen onder ons nog niet bevrijd zijn, omdat we afkomen met een te groot leger. Omdat we afkomen met te veel. Kijk naar mij, ik kan het wel zelf. Amen. God wil Israël en Gideon een les leren. Dat het niet doorheen hun macht is. Dat het niet doorheen het vlees is. Maar doorheen mijn geest, zegt de Heer. Zijn manschappen, zij hadden er 32.000, kunnen we lezen een beetje verderop in de Bijbel. 32.000, dat is redelijk impressionant. 32.000 mensen. Ik weet niet of je al 32.000 mensen hebt gezien, maar zo'n zee van mensen. Maar dat is niets vergeleken met wat er aan de overkant stond. De Midjanieten en andere vijanden van Israël. Zij waren met 135.000. En dat is 100.000 meer. En dus Gideon zal gedacht hebben, hey God, zijn we te groot, wij zijn wel serieus. In de minderheid. 1-3 bijna. Heer, weet je wel wat je aan het doen bent? Maar de Heer weet heel goed wat hij aan het doen is. Want hij doet het nog steeds vandaag. Te veel willen we de dingen doen in ons vlees. Op onze manier, volgens onze gedachten, volgens ons plan, volgens onze kracht. Of de ideeën die we hebben van onze kracht. Maar de Heer zegt niet op uw kracht. Maar via mijn geest, zegt de Heer. Want de plannen die ik voor u heb, zijn anders dan uw eigen plannen. Uw gedachten zijn niet mijn gedachten. Dat is wat de Heer zei tegen Jesaja in Jesaja 55 vers 8. Hij zegt, mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, zegt de Heer. De mens kan van alles plannen, maar uiteindelijk de wil van God zal de bovenhand krijgen. Halleluja. We kunnen van allerlei wegen maken en we denken dat ze goed zijn. Maar uiteindelijk de wil van God en zijn weg is wat leidt tot de ultieme overwinning. We kunnen het zeggen in het Nieuwe Testament. Het parafraseert het een beetje anders. In het Nieuwe Testament zegt het wandel in de geest en niet in het vlees. Galaten 5:16 zegt, ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Amen. Dat is Nieuw Testament. Voor wat het Oude Testament wil zeggen. Oude Testament is uw leger is te groot. Nieuw Testament zegt, laat u leiden door de geest. Want u hebt de Heilige Geest hier. Dan wordt je niet gericht op uw eigen vlees. En dat vlees wil o zo graag de eer en de roem opstrijken. Niet waar? Amen. En God zegt, nee. Zo niet, Gideon. Ik ga hier de glorie krijgen. Ik ga je de eer krijgen. Je gaat het op mijn manier doen. Je gaat het in geloof moeten doen en vertrouwen op mij. En dat is het werk van Jezus Christus. Daar gaat het allemaal. Nee. Niet uw werk. Wat ik heb gedaan voor jou, dat is hetgeen dat telt. Ik heb daar een mooie analogie van gehoord. Stond op een van die dagkalendertjes dat mijn moeder heeft. Sommigen van jullie hebben het misschien ook gelezen. Er was iemand dat kwam aan de poort des hemels. En die dacht, die binnen wou. En ze moesten een test ondergaan om binnen te gaan. Hè. En ze moesten al hun goede daden zeggen. En als je 100 punten kreeg, dan mocht je binnen. En dus die christen stond voor, of die man stond voor de poort en zegt, ja, ik heb mijn vrouw nooit bedrogen. Hè. Heel mijn leven ben ik trouw geweest aan mijn vrouw. Dat telt toch wel voor iets. Hè. Ja, dat is 1 punt, zegt de engel. Dat is 1 punt. Nou, 1 punt maar. Oei. En je moet 100 punten hebben. Ja, ik heb ook aan de armen gegeven. En ik heb een soepkeuken uitgebreid. En ja, zondag hebben we veel dingen gedaan. Goede doelen gedaan. Het zijn 2 punten waard. 2 punten waard. Ai. Aan dit tempo ga ik nooit aan die 100 punten. Ik kan alleen maar binnen geraken door de genade van God. Voilà, dat is het. Genade van God komt binnen. Ik vond dat een mooie analogie. Amen. Beroem je op de genade van God, dan kan je binnen. Op het werk van Jezus, dan kan je binnen. Maar als we denken van, ja, ik heb dit en dat gedaan, dan kom je niet aan de benodigde punten. Want de weegschaal zal altijd in uw nadeel zijn ten opzichte van de heiligheid van God. Je bent het of je bent het niet. Je bent heilig of je bent het niet, maar je bent niet heilig. We zijn zondaars geboren in zonde en alleen God kan ons heilig maken. Amen. Prijs de naam van Jezus. Dus ja, dit is het Nieuw Testament dat zegt, je moet het in geloof aanvaarden en vertrouwen op mij. En in het Oude Testament is dat natuurlijk visueel, het leger is te groot, joh. En dus God wil het leger van Gideon, dat 32.000 man besloeg, wil reduceren. En ik vind het heel mooi hoe dat hij dat doet. Vers 3 tot en met 7, vers 3. Maak daarom bekend, zegt God, dat iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. En daarop vertrokken 22.000 man en 10.000 bleven erover. Oké, van die 32.000 waren er 22.000 bang. En 10.000 blijven over. De Heer kan niet werken. Of kan niet optimaal werken. Met mensen wiens geloof gedomineerd wordt door vrees. Vrees en angst is het tegenovergestelde van geloof. Als je wil gaan daar waar de Heer zegt dat je moet gaan, dan kan vrees de bovenhand niet nemen. Want dan denk je niet meer helder. Dan focus je niet meer op de belofte en het woord van God. Het is oké om bang te zijn. Iedereen geraakt bang. Iedereen, doe niet alsof je nooit bang geraakt. De grootste christen op een gegeven moment kan overmand worden door gevoelens van angst en vrees. Elijah, die man was zo bang. Opeens die vrouw, die koningin, Jezebel, zei, oh, morgenochtend wil ik het hoofd van Elia op een schotel. Ik zal er alles aan doen om die man te verslaan. Hij werd ineens zo bang dat hij begon te vluchten. Elia, die juist een wonderbaarlijke overwinning had behaald door de kracht van God, werd ineens een bange wezel. Kan dat toch? Het is oké om bang en vrees te hebben. Iedereen heeft dat. En het is het geliefde wapen van Satan om je geloof af te pakken door middel van vrees u te intimideren. Het is dus oké en normaal dat je met vrees wordt geconfronteerd. Maar de vraag is, wat doe je eraan? Hoe ga je het aanpakken? Het is geen vraag van, het zal tot je komen. Maar als het tot je komt, hoe ga je het aanpakken? En het feit dat je het al wil aanpakken, is een stap in de goede richting. En God zal je helpen om die moedige krijger van het geloof te worden. Hij zal je laten zien. En hij zal je de ingrediënten tonen die men kan vinden in het woord. Om die angst de baas te kunnen zijn. De Bijbel zegt, perfecte liefde drijft uit elke vorm van angst. En Jezus is die perfecte liefde. Dus als u overmand wordt door angst en vrees, ik kan u van alle dingen zeggen, maar ga eens te raden bij de Heer Jezus. Hij is de perfecte liefde. Amen. Dus 22.000 man had niet echt het geloof in de God van Gideon. Ze hadden natuurlijk niet die tekens gezien. Ze hadden de tegenstanders gezien. 135.000, dat is dat. Er bleven dus nog 10.000 over. Dat kansen worden minder. 1 tegen 13. Ene Israëliet tegenover 13 Midianieten. Maar dat was nog te veel voor God. Vers 4. De Heer zei tegen Gideon, het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. En daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Vind ik heel vreemd. Ik zal je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet. En Gideon liet de mannen naar het water gaan. En de Heer zei tegen hen, degene die het water met hun tong oplikken zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. Sommige vertalingen zeggen, degene die het water met hun tong oplikken door het met de handen naar hun toe te brengen, moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. 300 man likte het water op met hun tong en de overigen knielden om te drinken. En met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. En door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. En de rest van het leger kan naar huis terugkeren. Oké, uiteindelijk schieten er dus nog 300 man over. Maar het ding is, God kijkt niet naar het aantal mensen. Hij kijkt niet naar de kwantiteit van de mensen. Hij kijkt naar de kwaliteit van de mensen. Soms denken we, oh Heer, zat de kerk toch hier maar vol, dan hebben we een grotere beweging van God. En konden we maar wat meer mensen hebben, dan hebben we maar meer precies ambiance in de keten. En dan voelen we God beter. Hadden we die en dat maar, hadden we maar een extra drummer. Maar God wil geen kwantiteit, maar degene die we wel hebben, wil Hij dat ze groeien in kwaliteit naar de Heer toe. Amen, prijs de Heer. Hij kan meer doen met 5 mensen die te samenkomen in de geest en die de Heer nederig willen dienen en gehoorzaam zijn dan 500 mensen die van de kerk een social club willen maken om hun geweten te sussen. Amen. Ik zit liever dan met die 5. Het kan misschien heel triestig lijken. Oh, we zijn hier maar met 5 en die andere kerkkinderen zitten met 500 en die hebben een barbecue na de kerk. En die hebben altijd dineken samen en die gaan minigolven samen. En wij zitten hier met ons 5. Nu, ik heb niks tegen barbecues en minigolven. Allemaal tof om samen een band te creëren. Maar het doel van de samenkomsten, ik denk dat Nieuw-Testamentse kerk niet echt die zo'n ding voor ogen hadden. Maar zij dachten, we moeten de wereld veroveren. We moeten hetgeen dat wij hebben ontvangen, moeten we gaan delen met andere mensen. Halleluja. En daarvoor hebben we mensen nodig. Amen. Die de Heere eruit kiest en die in kwaliteit gaan groeien. Die meer getransformeerd worden zoals hem. Hoe dat God het heeft gedaan, een heel vreemde shifting. Hè? Van 10.000 naar 300 jaar. Heb je daar al over nagedacht? Ik denk dat dat de eerste keer is dat ik dit predik. Hè? Dit verhaal. Het is een vreemde shifting. Ik heb me altijd afgevraagd. Heer, waarom vraag je dit nu om het water zo of zo te drinken? En wat voor punt wil je hier maken? Wil je een punt maken? Zit hier een of andere verborgen symboliek achter... Ik heb veel verklaringen gelezen en de tekst zegt ons niet echt duidelijk waarom dat God die 300 heeft gekozen. Ja, omdat ze met hun tong het water aan het oplikken was. Maar de reden daarachter weten we dus niet. Echt, we weten wel, het waren allemaal krijgers die overbleven, moedige krijgers. Zij die dachten dat ze het gingen redden tegen de vijand die God heeft gebruikt. Amen. Zij hadden al geloof, want ze waren niet bang. Maar het is één ding om... geloofd hebben, maar geen wijsheid. Het is één ding dat je moed hebt, maar je moet ook wijsheid hebben en waakzaamheid hebben in je leven om te weerstaan aan de listen van de duivel. En kan dat misschien zijn waarom deze 300 mensen eruit schoot? Ik weet niet, het is een verklaring. Hè? Dus ik heb gelezen een verklaring dat degene die het water, je moet even denken dat dit hier het water is, hier water, en dit is hier de oever, ik weet niet of het een rivier of een meer was, en dus degene die knielde om En dus het verschil tussen de twee, een op de knieën diep en het hoofd in het water en het water opnemen. En de andere voorzichtig het water oplikkend met de handen. Wat kan het verschil hebben? Wel, het verschil wat ik heb gelezen is, de ene is niet waakzaam. Hij legt al zijn schild, zijn materiaal, zijn speer, legt hij neer, hij gaat op zijn knieën en hij begint te drinken. Hij zet zijn hoofd in het water, onachtzaam voor de dingen die rondom hem gebeuren. Een andere die houdt zijn schild klaar om eventueel een vijand of zo te in acht te nemen en daarop te reageren. En houdt dus steeds het overzicht. Kan dat de reden zijn? Ja, er zijn voor- en nadelen. Ik hou wel van hoe dat het klinkt. Want de Bijbel zegt inderdaad in het Nieuwe Testament in 1 Petrus 5, 8, wees waakzaam. Wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zweeft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Amen. Wat ook de reden mag zijn, het één ding staat vast. We moeten niet alleen moedig zijn en angst leren verdrijven uit ons leven, maar gewoon moed zonder wijsheid, dan, je hebt wijsheid, je hebt waakzaamheid nodig. En dat is wat de Bijbel ons leert. Niet alleen 1 Petrus 5, 8. Jezus zei het in Lucas 21, 36. Hij zegt, wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Paulus zegt hetzelfde in 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 7, 9. Vers 7 zegt, wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij... die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, waakzaam. Omgord met het harnas van geloof en liefde. En getooid met de helm van de hoop op redding. Amen. Laat me u een vrije analogie maken. Je kan jezelf niet zomaar laten gaan als christen. Je kan geen dag vrij afnemen als christen. Je kan je hoofd niet even in het water plonzen. En met andere woorden, in de problemen van de wereld. Je kan even geen... Nu ga ik 2 weken geen christen zijn. Ik heb genoeg gebeden. Nu ga ik 2 weken even... time out. Ga niet. We moeten steeds op onze hoede zijn. Want het is in zo'n momenten dat je denkt van... nu kan ik het even laten varen. Zo'n momenten. En dan is de yes, ik heb gewacht. Tot op dit moment... nu kan ik toeslaan en het nog erger maken. We kunnen geen vrij afnemen van christen. Het is iets wat je bent. Amen. Het is niet wat je doet. Ja, ik doe christen. Nee. Ja, als je die mentaliteit hebt, dan is dat inderdaad één week christen, zondags christen en de rest van de week niet. Je bent het. Amen. Moet op als de duivel zwerft rond, als een brullende leeuw op zoek naar prooien. Maar het zijn zij die steeds het wapentuig van God aandoen, die de aanvallen van de duivel kunnen afweren. Halleluja. En dat zijn waarom God die 300 eruit heeft gekozen. Ik heb nog andere verklaringen gekozen hoor. Ga zelf eens op zoek. Er is misschien geen verklaring. Misschien dat gewoon we zullen het zien. De mensen, die kies ik. Dat is de 300. Ja, 300, die heb ik nodig. Ik denk nu, God heeft een reden voor alles natuurlijk. Amen. Ik heb een verklaring gelezen dat zij God sprak tot elk van die krijgers. En diegene die gehoorzaamde om het water zo te drinken, die heeft hij eruit gekozen. Dat kan ook zijn. He, soms kan het zijn, bijvoorbeeld, heb ik het al eens gehad in een dienst, dat mensen worden gevraagd om recht te staan voor de Heer. En je ziet er zo 5 die recht staan en al de rest van daar zit. Of dat er een altaardienst is en vragen, kom, jullie die het nodig hebben, loop naar voren en zoek je redding. En je ziet er daar zo een paar die afkomen. Wat met al die anderen die blijven zitten, die hebben dezelfde roep gehoord. Die hebben dezelfde geest gehoord van, eigenlijk moet het wel doen, maar ik kan maar zitten. Ik kan dat hier ook doen, ik zit goed. En dus zou God hebben gesproken tot die 10.000 krijgers van drink het met één. Kan het? En die 300 hebben gehoorzaamd. Ik heb gehoord, een andere verklaring vind ik een beetje absurd. Zij die knielden aan het water, zij waren te trots. Want ze zagen hun reflectie in het water. En dus ze houden van hun reflectie van de zee. Ze waren te trots, Rick. Er waren anderen die zeggen, zij die knielden, die waren het gewoon om te knielen voor valse goden. Te doen. En dus die heeft God niet gekozen. Wat het ook mogen zijn, God had een select groepje nodig van 300 krijgers. En hij kreeg ze. En dat werden de krijgers waarmee God de strijd aan ging gaan met 135.000 tegenstanders. Nu zijn de kansen geslonken van 1 op 3 naar 1 op, hoeveel was het? 13 naar 1 op 450. 1 krijger tegen 450 tegenstanders. En ik denk degenen die naar huis mochten, dat ze blij waren dat ze niet overschoten. Dus wel, allemaal goed dat wij naar huis kunnen. Dat die 300 dat even maar op hun eigen houtje gaan proberen op te lossen. Amen. Prijs de naam van Jezus. God is een goede God. Halleluja. God is een goede God. Ik eindig met Richter 7, vers 9, 14. U wilt waarschijnlijk weten hoe dat afloopt. Richter 7, vers 9, 14.